Well, I mentioned the new faces that I see here this year.
Ik heb de nieuwe gezichten genoemd die ik dit jaar gezien heb.
We now have one more new face, at least new to me this year.
En nu is er nog één nieuw ander gezicht bij.
And that would be little Alexander.
En dat moet de kleine Alexander zijn.
In our study this hour, I want to talk with you about this question of spirituality.
Deze middag willen we spreken over de vraag: wat is spiritualiteit?
In the United States right now.
In Amerika op dit moment.
It's very popular to say.
Is het heel erg populair om te zeggen?
I'm a spiritual person.
Ik ben een geestelijk persoon.
But I'm not religious.
Maar ik ben niet religieus.
And usually what people mean by religious.
En wat de meeste mensen daarmee bedoelen.
Is this.
Is dit.
They mean the rituals and the rules.
Ze zeggen dat de rituelen en de principes.
And usually the only rituals and rules they're familiar with are the ones from men.
En vaak is het zo dat de enige principes waar ze mee bekend zijn de principes van mensen.
Well, it's not such a bad thing to not be religious.
Het is geen verkeerd iets om niet religieus te zijn.
If the religion is from men.
Als de religie van de mens is.
But God has given us some rules.
Maar God heeft ons regels gegeven.
And he has given us some things that I suppose we could call ritual.
Hij heeft ons dingen gegeven die we bijvoorbeeld rituelen mogen noemen, kunnen noemen.
Is it sufficient to just be spiritual?
Dus is het goed genoeg om alleen maar geestelijk te zijn of spiritueel?
Or maybe we need to ask.
Of misschien zouden we moeten vragen.
What do we mean by spiritual?
Wat bedoelen we precies met spiritualiteit?
Terrell Owens is a famous person in the United States.
Terrell Owens is een bekend persoon in Amerika.
He's an infamous person in the United States. He's a famous in a bad way person in the United States.
Hij is bekend op een verkeerde manier.
He's a football player.
Hij speelt voetbal.
He's a braggart.
Hij spreekt heel veel over zichzelf.
He is a rich, spoiled person.
Hij is erg rijk en hij is erg verwend.
He doesn't get along with his teammates.
Hij gaat niet zo goed om met zijn maten uit zijn team vandaan.
If he doesn't get the ball, he complains.
Als hij de bal niet krijgt, dan wordt hij daar niet gelukkig van.
He says, nobody else can do it as well as he can do it.
Hij zegt, niemand kan dit zo goed als ik het kan.
In the way he dresses, and in the way he talks, and in the way he acts.
Op de manier dat hij zichzelf kleedt, op de manier hoe hij doet.
He comes across as a very self-centered person.
Hij komt over als een zeer egoïstisch persoon.
Terrell Owens says, I'm a spiritual person.
Terrell Owens die zegt, ik ben een spiritueel persoon.
If you, I went to the search engine Google.
Ik ben naar Google geweest.
And I entered, I'm a spiritual person.
En ik heb daar ingetypt, ik ben een spiritueel persoon.
And I got these results.
En dit zijn de resultaten die ik heb gekregen.
You don't have to read the source, just read the quotes.
Ik ben van binnen een zeer spiritueel mens.
Well, the quote
van een persoonlijke advertentie op een ontmoetingssite voor lesbische mensen.
Yeah, I guess the source is important there.
Ik ben een zeer spiritueel mens. Ik doe aan Wicca, druidisme en shamanisme. Quote van een online persoonlijk profiel.
Well, Wicca is witchcraft.
Wicca is hekserij.
Druidry is the ancient pagan religion of Northern Europe.
Druidisme is het geloof van de oude Europeanen.
Shamanism is kind of like voodoo, superstition.
Shamanisme is het principe van voodoo.
Here's an interesting statement.
Ik word vermoeid van niet-godsdienstige types die het woord spiritueel overmatig gebruiken. En ik ben zelf een niet-godsdienstig type. Ik weet niet hoeveel keren heb ik iemand wel eens iets horen zeggen in de zin van ik geloof niet echt in een god of iets dergelijks. Maar ik zou toch zeggen dat ik een spiritueel mens ben.
Even though he's a non-religious type, I kind of agree with him.
Althans, hij niet echt een religieus persoon is, moet ik toch het eigenlijk met hem eens zijn. Ik neem godsdienst helemaal niet ernstig, maar ik ben een zeer spiritueel iemand. De kerk is voor mij altijd de onnodige schakel geweest tussen mijzelf en het goed voelen waarin ik geloof. Ik zal me niet altijd zo hebben gevoeld, maar het afgelopen jaar of zo ben ik niet meer met regelmaat naar de kerk gegaan en toch heb ik mij meer op mijn gemak gevoeld met mijn spiritualiteit.
The point here.
Het punt vanuit deze woorden.
Get away from church.
Ga weg van de kerk.
Be more spiritual.
En je bent meer spiritueel.
So what is spirituality?
Dus opnieuw de vraag, wat is spiritualiteit?
If I just put that question into Google.
Als ik die vraag intyp.
You're going to wonder about me.
Dan ga je misschien wat apart over mij denken.
Here I have a Bible.
Ik heb een Bijbel.
And I'm going to Google to find out what is spirituality.
En ik ga op Google opzoeken wat is spiritualiteit.
But if I ask the question.
Maar als ik de vraag stel.
The first response.
Het eerste antwoord.
Is an entry called Web Definitions for Spirituality.
Say that again.
Is a response that says Web Definitions for Spirituality.
Is een antwoord dat zegt internetdefinities voor spiritualiteit.
And it just lists a whole bunch of websites that give a definition for spirituality.
En het geeft een heleboel websites die laten zien wat dat dan is.
And they represent all sorts of different philosophical and religious viewpoints.
En die representeren veel verschillende soorten van spiritualiteit.
Read through these real quickly, please.
New Age, een poging om de God van binnen en rondom zich te vinden en het negatieve te bestrijden.
Let me comment on that.
Laat me daar een paar dingen over zeggen.
Notice the reference to finding the God within.
Zie de woorden God van binnen.
And then go on and read the rest of them.
En rondom zich te vinden en het negatieve te bestrijden.
And all of them.
I read all of them.
You read all of them?
Yes.
Oh,
your
my screen has a whole bunch.
Oh.
Here you go. Here's some more.
Hinduism, de weg naar bezinning.
Notice the idea of a path to someplace.
Say that again.
Notice the idea of a path to someplace.
Zie dat dit gaat over een weg ergens naartoe.
Go ahead.
Het persoonlijke mechanisme die de betekenis van mijn leven in verband brengt met een overstijgende werkelijkheid.
The idea of wanting to get connected to something.
Het idee om ergens mee in contact te komen.
One more.
Katholicisme, een specifieke manier om een bepaald onderdeel van het evangelie na te leven. Nature.com, een innerlijk bewustzijn van iets groters dan zichzelf, de erkenning van een reden tot bestaan die iemands directe omstandigheden overstijgen. Ecancerawareness.com heeft te maken met diepe, vaak religieuze gevoelens en overtuigingen, inclusief iemands gevoel van vrede, een doel, aansluiten bij anderen en overtuigingen over de betekenis van het leven.
And you can skip the last one. In those, there's a lot of vagueness.
In die definitie zie je veel vaagheid.
But there is an idea of wanting to be connected to something.
Maar er zit een idee in elke om ergens mee in contact te komen.
We're not sure if it's in us or outside of us.
We weten niet zeker of het in ons is of buiten ons.
But it's something that will somehow explain us, maybe.
Maar het is iets wat bepaalde dingen uit zou leggen.
Then Google's second response.
Dan gaan we naar het tweede antwoord van Google.
Takes us to this website.
Die neemt ons naar deze website.
You'll notice on the left.
Je ziet aan de linkerkant.
There's a list of categories of topics.
Er zijn een list van categorieën van punten.
Five of these are health and wellness, history, home and style, mind and soul, music.
Vijf van deze die worden hier genoemd. Gezondheid en het welzijn, geschiedenis. Het huis en een stijl, geest en ziel en muziek.
Looking at mind and soul.
Als we nu eens specifiek kijken naar geest en ziel.
When I click on mind, I'm sorry. See the symbol there to the left of the words mind and soul?
Zie je dat symbool waar dat samen mee gaat?
That's the symbol for Taoism.
Dat is het symbool voor Taoïsme.
This is the Wikipedia site about Taoism.
Dit is de Wikipedia site als het gaat over Taoïsme.
That little symbol is showing up all over the place in the United States.
En dat kleine symbooltje dat zie je overal in Amerika.
It represents yin and yang.
Het representeert yin en yang.
People like yin and yang.
Mensen houden ervan.
And I think they like it because they can justify anything.
Mensen houden ervan omdat ze uiteindelijk alles kunnen rechtvaardigen daaronder.
If you say this is good and that's bad,
als je zegt van dit is goed en dit is verkeerd,
they say no, it's not. It's just yin and yang.
Dan zeggen ze nee, dat is gewoon alleen maar yin en yang.
Between yin and yang, they can always choose whichever they want.
Tussen die twee kunnen ze altijd kiezen hoe ze dat zelf willen invullen.
And they can say that opposites are what make the world go round.
En wat ze dan zeggen is dat tegenstellingen, dat is juist hetgene wat de wereld maakt dat het door kan blijven.
But Taoism is an oriental philosophy and religion.
Taoïsme is een godsdienst uit de landen zoals China.
That has to do with getting connected with nature.
Dat heeft te doen met het contact maken met de natuur.
Well, that's what they're alluding to when they talk about mind and soul and spirituality.
En dat is waar ze naar refereren als ze spreken over de geest en de ziel.
Let's go back to that website.
Laten we even teruggaan naar die website.
If I click on mind and soul,
als ik klik op dat punt van geest en ziel,
takes me to this page.
Dan brengen we dat naar deze pagina.
Zoom in and look at a couple of the paragraphs here.
En we zullen naar een aantal van deze paragrafen gaan kijken.
And let's read a little bit of this.
Laten we een aantal van deze dingen lezen.
Join us as we discuss what it means to live a meaningful life.
Ga met ons mee als we discussiëren wat het betekent om een betekenisvol leven te hebben.
A lot of people think spirituality will give meaning to their life.
De meeste mensen geloven dat spiritualiteit een reden geeft voor het leven.
But here we're talking about Eastern and Western religions and paganism.
Maar hier praten we over Oosterse religies, Westerse religies en het heidendom.
It's all, one is as good as the other.
De ene is net zo goed als de andere.
It doesn't matter which you choose.
Het maakt niet uit welke je kiest.
And if we look at the third paragraph, it says this.
En als we naar de derde paragraaf kijken.
It refers to some articles that you can read.
Het refereert naar een aantal artikelen die je daarover kan lezen.
So we click on the word articles.
So dan klikken we op het woord artikelen.
And we're taken to a page with articles about matchmaking. Based on horoscopes.
En dan komen we op een pagina terecht die te maken heeft met de relaties dat weer in contact staat met horoscopen.
Well, this is what the world is talking about when they're talking about spirituality.
Dit is waar de wereld over spreekt als het over spiritualiteit gaat.
Sagittarius match with Gemini, an analysis of a Sagittarius Gemini relationship.
Nou, dat is geloof ik iets.
That's all right.
Wie kan er heel goed Engels?
Here's a comment. Please.
Of het nu door middel van kunst, film, muziek, de natuur, literatuur of wat dan ook is, mensen willen het alledaagse overstijgen. Het lijkt erop dat we zo in elkaar zijn gestoken en alhoewel ik het persoonlijk van ben overtuigd dat theologen verkeerd zijn over de definitie van Gods natuur, vraag ik mij toch af of iets goddelijk de oorzaak is om het alledaagse te willen overstijgen.
Do you think man has a need for something beyond what he can see?
Denk je dat de mens graag iets wil hebben wat groter is dan hemzelf?
I think that's what all of this reflects.
Dat is wat al deze dingen laten zien.
Man just doesn't know where to look.
De mens weet alleen niet waar hij precies moet kijken en waar hij precies moet zoeken. De behoefte of het verlangen naar het overstijgende kan misschien wel een grote dwaasheid zijn, maar zonder dat hebben we de neiging om slechts de motor van entropie of wanorde te worden.
What is society like when people don't believe in something greater than themselves?
Wat gebeurt er met onze maatschappij als mensen niet meer geloven dat er iets is wat groter is dan ons?
What is society like when people don't feel that there is a purpose to their existence?
Wat gebeurt er met de maatschappij als mensen niet meer geloven dat hun bestaan een doel heeft?
If everybody only exists to satisfy his own lusts.
Als iedereen alleen maar bestaat om zijn eigen lusten te vervullen.
Society falls apart.
Dan valt de maatschappij compleet uit elkaar.
Acts chapter 17.
Handelingen hoofdstuk 17.
Paul is in Athens.
Paulus is op Mars Hill.
Let me turn over to the book of Acts in chapter 17.
Handelingen hoofdstuk 17.
In verse 18, Paul mentions Epicureans and Stoic philosophers.
In vers 18 spreekt Paulus over de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeeren.
Epicureans made a philosophy out of seeking pleasure well.
De Epicureese, zij waren de mensen die het plezier zochten in alle dingen.
The Stoics had a different take on life.
De Stoïcijnen hadden daar een andere gedachte over.
Each of these philosophies represented an attempt to figure out how to best live life.
Beide filosofieën hadden er wel mee te maken om te kijken wat. What did you say, Les?
How to best live life.
Hoe, om de beste manier het leven te leven.
This is in the city of Athens.
Dit is in de stad van Athene.
Where people like Plato and Socrates had been.
Waar mensen zoals Plato waren.
Paul comes to this city.
En Paulus komt naar deze stad toe.
And he's talking about a dead man whom he claims is alive.
En hij heeft het over een dode mens die zegt dat hij levend is geworden.
Didn't sound very philosophical.
Het klonk niet erg filosofisch.
But it did get their attention.
Maar het bracht wel dat zij naar hem gingen luisteren.
Verse 21, Luke describes the mindset in Athens.
In vers 21 geeft Paulus een beeld van de gedachtes van de mensen in Athene. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die daar zich ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.
Paul begins to speak in verse 22.
Paulus begint te spreken in vers 22.
In verse 23 he mentions the objects of their worship.
In vers 23 heeft hij het over de beelden die zij aanbaden.
Including an altar to an unknown god.
En er was ook een beeld bij voor de onbekende god.
Archaeologists have actually found several altars with this label on it.
Archeologen die hebben een aantal verschillende beelden gevonden met dat label erop.
So Paul begins to talk to these people about the god they obviously do not know.
En dan begint Paulus te spreken over de god waar ze op dat moment nog geen weet van hebben.
In the midst of his comments, he's going to say these words.
In het midden van al die dingen die hij dan zegt, spreekt hij deze woorden. Opdat zij God zouden zoeken, of zij hen altastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons.
That's verse 27.
Dat is vers 27.
And that sounds a lot like what's going on in the world today.
En dat laat veel zien over wat er vandaag aan de dag in de wereld aan de hand is.
In all of those descriptions of attempts to find transcendence.
In alle beschrijvingen die we gezien hebben om het hogere te zoeken.
To find something outside of ourselves that gives meaning to our life.
Om iets buiten onszelf te vinden wat een betekenis geeft aan het leven.
It sounded like a lot of groping.
Klonk als het ware als een diep verlangen lag in al die definities.
There's a brother in the church at Exton who's blind.
Er is een broeder in de gemeente van Exton die blind is.
He likes to do things for himself.
Die wil graag een heleboel dingen voor zichzelf doen.
You would be amazed at what he can do by himself.
Je zou ervan versteld staan om te weten wat hij allemaal kan.
I let him drive my car one day.
Hij heeft zijn auto gereden op een bepaalde dag.
But because he likes to do things for himself.
Maar omdat hij heel graag dingen voor zichzelf wil doen.
I let him.
Heeft hij hem toegelaten.
And so
om dat te doen.
We're going somewhere together and the car's in the parking lot.
Dus we zijn ergens naartoe gegaan en de auto die stond ergens geparkeerd.
He goes out there and gropes around for the car.
En hij wandelt en probeert die auto te bereiken.
And he finds the door handle.
En hij vindt de deurhendel.
And he starts trying to get in the car.
En hij probeert in de auto te komen.
Backwards, because he doesn't know which way the car is pointing.
Achteruit, omdat hij niet weet hoe de auto precies geparkeerd staat.
These descriptions of spirituality.
Deze beschrijvingen van spiritualiteit.
They are people groping around, trying to find meaning to life.
Zo zijn vandaag ook alle mensen bezig om op die manier tastende iets proberen te vinden.
Trying to find God or some substitute for God.
Om God proberen te vinden of om God op een bepaalde manier te vinden.
And Paul says he is not far from each one of us.
En Paulus zegt hij is niet ver van ieder van ons.
So why can't we find him?
Waarom kan je hem niet vinden?
I would say spirituality is characterized by a belief in the unseen, and you can read it in Dutch.
Ik zou zeggen, spiritualiteit is het principe, het wordt gekenmerkt door een geloof in het onzichtbare. Of door een geloof dat het onzichtbare bestaat, iets dat het zichtbare overstijgt.
And I didn't say transcends ourselves.
En ik zei niet dat het onszelf overstijgt.
Because when we talk about spirituality as the world uses the word.
Omdat als we denken aan de wereld het woord spiritualiteit gebruikt.
People aren't always looking outside themselves.
Zijn mensen niet altijd bezig om het buiten henzelf te zoeken.
Sometimes they're looking within themselves.
Soms kijken ze in zichzelf.
And that's part of the reason they don't find the God who is near.
En dat is een van de redenen waarom mensen niet kunnen vinden, omdat ze in hunzelf kijken.
Let's see what we can learn about spirituality in the Bible.
Laten we eens kijken wat we over spiritualiteit kunnen vinden in de Bijbel.
Just very basically, spirit is contrasted with flesh.
Heel primair. De geest wordt in contrast gebracht met het vlees.
In Luke chapter 24.
In Lucas hoofdstuk 24.
Jesus has been raised from the dead and he appears to the disciples.
Jezus is opgestaan uit de doden en hij laat zichzelf zien aan zijn discipelen.
They think maybe he's a ghost.
En ze denken dat hij misschien een spook is.
Verse 39.
In vers 39. Ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb.
In 1 Corinthians chapter 5,
in 1 Corinthians 5,
Paul uses the word flesh.
Paulus gebruikt het woord vlees
to talk about the behavior, the desires associated with our physical bodies.
Om aan te geven, say that again.
Paul talks about the desires and behavior associated with our physical bodies.
Paulus spreekt over
our behavior and our desires.
Onze gevoelens, onze behoeftes.
Associated with our bodies.
Die samengaan met onze lichamen.
Think of the works of the flesh in Galatians chapter 5.
Denk aan de werken van het vlees in Galaten 5.
Here Paul says that this man who's a fornicator in Corinth.
Hier zegt Paulus dat deze mens die een overspeler is.
Needs to be delivered to Satan.
Dat hij overgegeven moet worden aan Satan.
For the destruction of the flesh.
Voor de verwoesting van het vlees.
So that the spirit may be saved.
Opdat zijn geest behouden mag worden.
So there's a contrast between flesh and spirit.
Dus er is een contrast tussen het vleeselijke en het geestelijke.
And in general, a contrast between physical and spiritual.
En in een algemene zin.
1 Peter chapter 2, verse 5.
1 Petrus hoofdstuk 2 vers 5.
Peter talks about us as a spiritual house.
Petrus heeft het over ons als een geestelijk huis.
He's alluding to the Old Testament temple, which was made of stones.
Hij maakt een referentie naar het oude testamentische principe van de tempel als een gebouw met stenen.
And that temple represented God's dwelling in the midst of his people.
En die tempel, dat was de plaats waar God in het midden van zijn mensen was.
It was God's house, right in the midst of his people.
Het was Gods huis te midden van zijn mensen.
But in the New Testament, Christians are spiritual, are living stones.
Maar in het Nieuwe Testament zijn christenen geestelijke stenen.
And we comprise a spiritual house.
En samen maken we een geestelijk huis.
There is spiritual worship.
Er is geestelijke aanbidding.
Do you remember the woman in John chapter 4 who met Jesus at the well?
Ken je het verhaal van de vrouw die Jezus ontmoet bij de bron?
This is the woman, a Samaritan woman.
Dit is een Samaritaanse vrouw.
Jesus and she are alone at the well.
Jezus en haarzelf zijn samen bij de bron.
He asks her for a drink of water.
En hij vraagt haar om wat water.
She's amazed that he would talk to her.
Zij staat er verbaasd van dat hij met haar spreekt.
After all, she's a woman and a Samaritan.
Ze is een vrouw en ze is een Samaritaanse vrouw.
And Jews have no dealings with Samaritans.
En Joden hadden totaal niks te maken met Samaritanen.
Jesus says, if you knew who I was,
Jezus zegt, als je zou weten wie ik ben,
you would have asked me to give you water.
Dan zou je zelf gevraagd hebben om water te geven.
And she thinks he's crazy.
Maar zij denkt dat hij gek is.
Why would she ask him for water?
Waarom zou ze hem om water vragen?
He doesn't have anything to draw water with.
Hij heeft geen emmer om het water te pakken.
That's why he was asking her for water.
Daarom vroeg hij haar om water.
And she asked, do you think you're greater than our fathers?
En toen zegt zij, denk je dat je groter bent dan onze vaders?
And Jesus says that the water he has is living water.
En dan zegt hij, het water wat ik heb is levend water.
If you would drink of this water, you would never thirst again.
Als je van dit water zou drinken, zou je nooit meer dorsten.
Somewhat sarcastically.
Op een bepaalde sarcastische manier.
She says, oh, give me this water so that I'll never have to come out here again.
Zegt ze van, oh, geef me dat water, want dan hoef ik nooit meer hier te komen.
She says, go call your husband.
Toen zegt Jezus, hou je man.
And she says, I don't have a husband.
Toen zegt ze, ja, maar ik heb geen man.
Up to this point, she just seems to think he's crazy.
Tot op dat punt denkt ze waarschijnlijk dat hij compleet gek is.
And then he says,
en dan zegt hij,
you told me the truth.
Je hebt me de waarheid verteld.
You had five husbands.
Je hebt vijf mannen gehad.
And the man you have now is not your husband.
En de man waar je nu mee bent is je man niet.
Well, now, what would you think if somebody told you that much about yourself?
Nou, wat zou je denken als iemand al die informatie over jou zou vertellen?
Somebody you never met.
Iemand die je nog nooit ontmoet had.
Somebody from a different country.
Iemand van een ander land.
Somebody from Pennsylvania.
Iemand van Pennsylvania.
So she figured out he's a prophet.
Dus zij kwam erachter dat hij een profeet was.
So she said, we have our question.
Dus zij zegt, ik heb een vraag.
She's a Samaritan.
Ze is een Samaritaan.
She and her forefathers worshipped in this mountain.
Zij en haar voorvaderen die aanbaden op de berg Samaria.
They're standing within 2 miles of Mount Gerizim.
Ze staan daar ongeveer op een afstand van 2 mijl vandaan.
The Samaritans worshipped on Mount Gerizim.
De Samaritanen die aanbaden op die berg.
The Samaritans claimed to worship the God of Abraham, Isaac and Jacob.
De Samaritanen die zeiden dat ze de God aanbaden van Abraham, Jacob en Isaac.
But they didn't worship with the Jews down in Jerusalem.
Maar ze kwamen niet samen met de Joden in Jeruzalem.
They had built a temple on Mount Gerizim.
Zij hadden een tempel gebouwd op de berg Gerizim.
Alexander the Great had destroyed it over 300 years before this conversation takes place.
Alexander de Grote had het 300 jaar daarvoor verwoest.
But they still worshipped up there.
Maar ze aanbaden daar nog steeds.
The Jews were adamant. Jerusalem is the place to worship.
De Joden waren daar heel zeker van. Jeruzalem is de plaats van aanbidding.
So she asks this prophet, who is right?
So zij vraagt deze profeet, maar wie hebben nou gelijk?
And in essence, Jesus says the Jews are right.
En Jezus zegt dat de Joden daar, die hadden gelijk.
But he goes on to say,
maar hij gaat verder om haar te vertellen.
The hour is coming and is now here when the true worshippers.
De uren komt. Dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid.
God is spirit.
God is geest.
Our worship must be spiritual.
Onze aanbidding moet geestelijk zijn.
But I want you to look at these words, worship in spirit and truth.
Ik wil even dat je oplet op die woorden, aanbidden in geest en in waarheid.
I did that previous lesson in a short amount of time.
Ik heb dezezelfde les gedaan ergens anders, maar in een kortere tijd.
So I'm going to take a little detour here.
Dus ik ga even op een kleine wegomlegging hier.
You'll add a little bit of time.
Dus je zal me wat extra tijd moeten geven. Om een aantal punten te maken.
Spirit and truth.
Geest en waarheid.
It's the opposite of physical and copy.
Het is het tegenovergestelde van het fysieke en
copy.
Een kopie.
The Jews had a temple in Jerusalem.
De Joden hadden een tempel in Jeruzalem.
It was a replacement for the tabernacle that had preceded it.
Het was in de plaats gekomen van de tabernakel die daarvoor de plaats was van aanbidding.
Those things were copies of spiritual things.
Die twee dingen, dat waren kopieën van het geestelijke.
In Hebrews the ninth chapter.
In Hebreeën het negende hoofdstuk.
The writer makes a contrast between things made with hands.
De schrijver maakt een verschil tussen die dingen die met handen gemaakt zijn.
And heavenly things.
En wat hemelse dingen zijn.
In verse 26 of Hebrews 9.
In vers 26 van Hebreeën 9.
The writer tells us Jesus did not enter into a tabernacle made with hands.
Daar zegt de schrijver dat Jezus is niet binnengegaan in een tabernakel die met handen gemaakt is.
That was patterned after the truth.
Dat was een patroon naar de waarheid.
But in heaven itself.
Maar hij is in de hemelse gewesten gegaan hemzelf.
I want you to notice the word true.
Ik wil dat je kijkt naar het woord ware.
The true tabernacle is not the one made of fabric.
De ware tabernakel is niet van menselijke dingen gemaakt, van steen.
The true temple is not the one made of stone.
De ware tempel is niet van steen gemaakt.
The stone temple was a copy.
De stenen tempel was alleen maar een kopie.
It's called a shadow.
Het wordt ook een schaduw genoemd.
A figure.
Een beeld.
In the Old Testament, the worship utilized physical things.
In het Oude Testament had het allemaal te maken met de aanbidding die met fysieke dingen te maken had.
That were merely copies of the true things.
Die alleen maar een kopie waren van de ware.
The true things are spiritual things.
De ware dingen zijn geestelijke dingen.
In the Old Testament, geography mattered.
In het Oude Testament, geografische dingen waren heel erg belangrijk.
Physical location mattered.
Fysieke locaties waren heel erg belangrijk.
The temple in Jerusalem was the right place to worship.
De tempel in Jeruzalem, dat was de plaats van aanbidding.
But God is spirit.
Maar God is geest.
And those that worship him must worship in spirit.
En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest.
And the spiritual is the true.
En het geestelijke, dat is de ware.
The physical place is not the true.
De fysieke plaats, dat is niet de echte plaats.
That's going away.
Dat gaat allemaal verdwijnen. Dat gaat allemaal verdwijnen.
And of course the temple would be destroyed 40 years later.
En volgens de overlevering 40 jaar later is de tempel ook verwoest.
Now, I want to make an application here.
Ik wil een toepassing maken hier.
Why is it that we see instrumental music in the Old Testament?
Waarom zien we dat we in het Oude Testament instrumentale begeleiding van muziek hebben?
And not in the New Testament.
En niet in het Nieuwe Testament.
Is that just a coincidence?
Is dat een bepaalde toevalligheid?
In the Old Testament they offered incense.
In het Oude Testament daar werd wierook gebrand.
In the New Testament we find the incense represents prayers.
In het Nieuwe Testament zien we dat die dingen een beeld zijn van de gebeden van de heiligen.
Think of how God could have foreshadowed that, or think of how God could have taught the meaning of prayer.
Denk aan de manier hoe God de manier van gebed zou kunnen overdragen.
What better way than incense?
Welke betere manier dan wierook?
As that sweet smoky aroma goes up toward heaven.
Als de aroma daarvan opgaat en opstijgt naar de hemel.
Is that a very good picture of what prayer is?
Is dat geen goed beeld van wat het gebed is?
But that's not the real thing.
Maar dat is niet het echte.
The real thing is the prayer.
Het echte is het gebed.
But the prayer is spiritual.
Maar het gebed is het geestelijke.
The physical thing was a copy.
Het fysieke was alleen maar een kopie.
A representation.
Een schaduw. Het was representatief voor iets anders.
In the Old Testament it says make a joyful noise.
In het Oude Testament zegt het maak een hartelijke stem.
Make melody with your harp, with a 10-stringed harp.
Maak geluid met die harp.
But in the New Testament, Paul says, make melody with your heart.
Maar in het Nieuwe Testament zegt Paulus, maak een melodie met je hart.
The Old Testament had the physical.
Het Oude Testament had het fysieke.
And the joyful noise they made with those man-made instruments.
En al die geluiden die samen gingen met al die instrumenten.
Could teach the noise that we are to make with our hearts.
Laat ons zien het geluid wat we moeten maken met ons hart.
All right, so we have this idea of spiritual worship.
Dus we hebben dit idee van geestelijke aanbidding.
Spirituality does seem to have to do with the unseen.
Spiritualiteit heeft te maken met hetgene wat je niet kan zien.
Something not of this creation.
Iets niet van deze schepping.
Now think about the mind of the spirit versus the mind of the flesh.
Nou, denk aan de gezindheid van de geest tegenover de gezindheid van het vlees.
The mind of the spirit is attuned to spiritual things.
Say that again.
The mind of the spirit is attuned to spiritual things.
De gezindheid van de geest staat in lijn met geestelijke zaken.
The mind of the flesh is attuned to fleshly things.
De gezindheid van het vlees heeft te maken met de dingen van het vlees.
What kind of spirituality is it?
Wat voor soort spiritualiteit is dat?
It is all about justifying my carnal desires.
Heeft het alleen maar te maken met het plezier geven aan mijn vlees?
What kind of spirituality is it?
Wat voor soort spiritualiteit is het?
That justifies lesbianism.
Rechtvaardigt om een lesbienne te zijn.
Remember the lesbian quote about spirituality that we saw?
Weet je nog dat we daar de quotatie van gezien hebben?
A lot that goes under the name of spirituality today.
Heel veel wat vandaag aan de dag gaat onder de term spiritualiteit.
Is really just people saying, I like this because it makes me feel good.
Is eigenlijk alleen maar dat mensen zeggen ik hou ervan, want het geeft mij iets.
And it makes them feel good because they're doing what they want.
En het voelt goed omdat ze die dingen doen die zij zelf willen.
But the mind of the spirit does what the spirit says.
Maar de gezindheid van de geest, die doet de dingen die van de geest zijn.
What the spirit of God says.
Wat de geest van God zegt.
Verse 5 please.
Romeinen 8 vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest.
Romans chapter 8 verse 14.
Romeinen 8 vers 14. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest.
The person who is truly a spiritual person.
De persoon die werkelijk een geestelijk persoon is.
Has the mind of the spirit.
Heeft de gedachte, de gezindheid van de geest.
Is led by the spirit of God.
Wordt geleid door de geest van God.
Not by his own desires.
En niet bij zijn eigen gedachten.
Let's go back to Paul's sermon in Acts 17.
Laten we even teruggaan naar de preek van Paulus in Handelingen 17.
He talks about their unknown God.
Hij spreekt over die onbekende God.
And he begins to talk to them about that God.
En hij begint over die God te spreken met hen.
He says it's the God who made the world and everything in it.
Hij zegt het is de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is.
He describes that God as not needing to be served by human hands.
Hij beschrijft deze God als iemand die zich niet door mensenhanden laat dienen.
Do you remember the story in the book of 1 Samuel?
Ken je het verhaal in het boek van 1 Samuel?
When the Philistines captured the Ark of the Covenants.
Toen de Filistijnen de Ark van het Verbond bemachtigden.
And they brought it into the temple of their god, Dagon.
Ze brachten die Ark in hun eigen tempel.
Some people believe Dagon was a fish god.
En de naam van die god was Dragon. En de meeste mensen denken dat de god van...
Kind of looked like a fish.
Hij zag eruit als een vis.
But the story makes it clear it had hands and a head, or head and hands.
Maar als je naar het verhaal kijkt, dan zie je dat er over een hoofd gesproken wordt en over handen.
After they put the Ark of the Covenants in there,
nadat ze de Ark van het Verbond daar in die tempel gezet hadden,
Dagon had fallen over.
Die god Dagon viel voorover.
And he couldn't get himself back up.
En hij kon hemzelf niet meer weder oprichten.
They had to prop him back up.
Dus mensen moesten hem terugzetten.
Their God needed to be served by human hands.
Hun God moest bediend worden door mensenhanden.
The next day it had fallen over and his hands and head had broken off.
De volgende dag kwamen ze terug. Toen was hij weer voorovergevallen en zijn hoofd was eraf en zijn handen waren eraf.
The pagan gods were made by human hands.
De heidense goden waren gemaakt door menselijke handen.
They had to be cleaned by human hands.
Ze moesten schoongemaakt worden door mensenhanden.
Clean the pigeon mess off of them.
Ze moesten de uitwerpselen van duiven moesten ze zelf met hun handen eraf gaan wassen.
But Paul is talking about a God who does not need to be served by human hands.
Maar Paulus heeft het over een God die niet gediend wordt.
Mother Nature is not God.
Moeder Natuur is niet God.
A lot of spirituality, a lot of talk about spirituality is about nature.
Als het gaat over spiritualiteit en waar mensen dan over spreken, spreken ze vaak over de natuur.
In the United States, people have bumper stickers.
In Amerika hebben de mensen stickers op de bumpers van hun auto's.
They say, love your mother.
Dat zegt, hou van je moeder.
And it has a picture of the earth.
En dan heb het een foto van de aarde.
Our weather forecasters will go on television.
Degene die de weersverwachtingen voorspellen, die komen op televisie.
And they'll say things like this.
En die zeggen dingen zoals:
we can thank Mother Nature for a beautiful day tomorrow.
We kunnen Moeder Natuur bedanken voor een hele mooie dag morgen.
And some people think that's innocent.
En sommige mensen denken dat het eigenlijk heel erg onschuldig is.
But there is somebody who created this world.
Maar er is iemand die deze wereld heeft geschapen.
Somebody who created the beautiful day tomorrow.
Iemand die die mooie dag morgen heeft geschapen.
Who created the sunshine and gives us the rain.
Die de zonneschijn gemaakt heeft en die ons de regen geeft.
And we can become connected with him.
En wij kunnen met deze God in contact komen.
But here is man trying to get connected.
Maar hier is de mens die verbonden wil worden.
Trying to find meaning to his life.
Om een betekenis te vinden aan het leven.
And he's thanking Mother Nature for the beautiful day.
En hij bedankt Moeder Aarde voor een mooie dag.
But God is not in nature.
God is niet in de natuur.
God is transcendent.
God overstijgt de natuur.
Transcendent means being above and independent of the material universe.
Overstijgen betekent dat je niet met deze wereld te maken heeft.
Look at Romans chapter 1.
Kijk naar Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1.
I want you to notice a clear distinction.
Ik wil laten zien dat er een zeer duidelijk onderscheid is.
Between God and his creation.
Tussen God en zijn schepping.
Verse 18 says that God's wrath is revealed.
Vers 18 spreekt over de toren van God die geopenbaard is.
And verse 19 says that that which is known of God is manifest.
En vers 19 zegt dat hetgene wat van God gekend kan worden in hen openbaar is.
Verse 20 says it's been made manifest in the things that God has made.
En vers 20 zegt, hoe is het geopenbaard? in de dingen die God heeft gemaakt.
And the point is, man has no excuse.
Say that again.
The point is, man has no excuse.
En het punt wat we hier in deze dingen zien, de mens heeft geen excuus.
If he receives God's wrath,
als hij de toren van God moet ondergaan,
it's his own fault.
Dan is het zijn eigen schuld.
He could have known God.
Het was mogelijk voor hem om God te kennen.
And he could have obeyed God.
En hij kon gehoorzaam zijn aan God.
But he chose not to.
Maar hij is ervoor gekozen om dat niet te doen.
But verse 20.
Maar in vers 20.
Read it please.
Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
We can see God's power and divinity by virtue of the things that he's made.
Wij kunnen Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zien bij de dingen die hij heeft gemaakt.
And I believe that.
En ik geloof dat.
I can look out and see those trees.
Ik kan naar buiten kijken en naar die bomen kijken.
And I know some brilliant people.
Ik ken een aantal mensen die heel erg briljant zijn.
Some great scientists.
Mensen die wetenschappers zijn.
I do not know one who can make a tree.
Maar ik ken er geen één die een boom kan maken.
Who can make a tree that will reproduce itself.
Die een boom kan maken, die zichzelf voort kan planten.
The leaves will fall every year and come back next spring.
De bladeren vallen er in de herfst af en in het volgend voorjaar komen ze er weer aan.
Seeds produced.
Ze maken zaad.
We could talk a long time about the amazing things in a tree.
We kunnen een hele lange tijd gaan praten over de dingen waar een boom uit bestaat.
Somebody made the trees.
Iemand heeft die boom gemaakt.
And I would say it's a demonstration of God's power and divinity.
En ik zou zeggen, die boom is een demonstratie van zijn eeuwige kracht en goddelijkheid.
It's certainly a demonstration that there's somebody out there smarter than man is.
Het is een illustratie van iemand die veel groter is dan ons.
So does that mean God is in the tree?
Dus betekent dat dat God in die boom is?
Is God in nature?
Is God in de natuur?
What it says is his power and divinity are seen in nature.
Wat er staat is zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt gezien in de natuur.
My wife's talents may be seen in the dinner that I'm eating.
Het talent van de vrouw van Jeff kan gezien worden in de maaltijden die ze op tafel zet.
But my wife is not in the dinner that I need.
Maar zijn vrouw is niet in die maaltijd.
Verse 21.
Vers 21.
Through 23.
Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
Go ahead and get verse 24 and 25.
Ook vers 24 en vers 25. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid.
What's the problem?
Wat is het probleem?
Man looked at God's creation.
De mens heeft naar Gods schepping gekeken.
And instead of being moved to worship the God who made it.
En in plaats om gemotiveerd te worden om God te aanbidden die het gemaakt heeft.
He worshipped the creation.
Zijn ze het schepsel gaan aanbidden.
He worshipped the animals.
Ze zijn dieren gaan aanbidden.
He worshipped the creatures.
Ze zijn de...
Same word. It's okay.
Ze zijn andere dieren en planten gaan aanbidden.
He worshipped the trees.
Ze zijn de bomen gaan aanbidden.
Is God the same thing as nature?
Is God hetzelfde als de natuur?
Nature is part of what God has made.
Natuur is een gedeelte van wat God heeft gemaakt.
Man gropes about trying to get connected to something.
De mens die probeert te tasten.
If he gets connected to nature, he's not getting connected to God.
Als hij zichzelf verbindt aan de natuur en daar zijn aanbidding vindt, komt hij niet in contact met God.
The very end of this, Paul says he is actually not far from each one of us.
Aan het einde van dit verhaal zegt Paulus, hij is niet ver.
He's not far from each one of us because he has revealed himself to us.
Hij is niet ver van een ieder van ons omdat hij zichzelf heeft geopenbaard.
Romans chapter 1 and verse 20.
Romeinen 1 vers 20.
Said that his power and divinity are evident in the things that he's made.
Schrijft ons dat zijn eeuwige kracht en goddelijkheid gezien wordt in de dingen die hij gemaakt heeft.
That's part of how God has revealed himself to us.
Dat is één gedeelte van hoe God zichzelf heeft geopenbaard aan ons.
I want to take you back to Psalm 19.
Ik wil je meenemen naar Psalm 19.
It's a beautiful psalm.
Het is een hele mooie psalm.
The first six verses talk about God's revelation in his creation.
De eerste zes versen gaan over God's openbaring door de schepping.
Verse 1 tells that the heavens are telling of the glory of God.
Vers 1 vertelt ons dat de hemelen Gods eer vertellen.
How many of you have seen pictures from the Hubble telescope?
Hoeveel mensen van jullie hebben foto's gezien van de Hubble telescope?
Aren't they beautiful?
Zijn die niet bijzonder?
And then you think about the scale of these things.
En dan denk je aan de schaal van al die dingen.
Just briefly.
Even in het kort.
I think I may have talked about this a little bit last year.
Ik heb misschien over deze dingen gesproken vorig jaar.
When we start talking about distances in the universe, we use light years to measure distances.
Als we spreken over afstanden in het universum, spreken we over lichtjaren.
A light year is the distance that light would travel.
Een lichtjaar is de afstand dat licht reist.
Light travels at 186,000 miles per second.
Licht dat reist op een
186,000 miles per second.
Miles per seconde. Zo hard gaat het licht. 186,000.
I don't know what that would be in kilometers.
About one and a half.
One and a half times?
Yes.
So about 250,000.
Yes.
250,000 kilometers.
250,000 kilometers per seconde.
Well, it's 250,000 miles from the Earth to the Moon.
Het is 250,000 mijl van.
So about 325,000 kilometers to the moon.
From the Earth.
From the Earth.
De afstand van de aarde naar de maan, to the moon,
uh-huh,
is 325,000 kilometer.
All right. And so if we're talking about 250,000 kilometers per second.
Dus als we dan spreken over 250,000 kilometer per seconde.
If we launch Celia,
als we Celia zouden verliezen.
At the speed of light.
Op in die met dat gegeven.
Hank might be upset with us.
Hank zou erg boos zijn.
But in less than a second and a half should you pass the moon.
Maar in minder dan een seconde. Okay, say that again.
In less than a second and a half.
In minder dan anderhalve seconde.
She'd be past the moon.
Is ze al voorbij de maan?
It'd take her 8 minutes and 14 seconds to get to the sun.
Het zou ongeveer 8 minuten duren om bij de zon te komen.
And she wanted to go from one end of our galaxy to the other end of the galaxy.
Als je van de ene kant van onze one is galaxy. Als je van de ene kant van het sterrenstelsel naar de andere kant van het sterrenstelsel wil gaan.
They already know. Why do you have to tell them?
Als jullie dat al weten, dan had ik iets verteld te worden.
If she wanted to go from one end of the galaxy to the other at the speed of light.
Met de snelheid die licht aflegt.
It'd take 100,000 years.
Duurt dat 100,000 jaar.
This is just one galaxy of many.
En dat is maar één sterrenstelsel van veel meer.
There's a galaxy that we can see with our naked eye.
Er is een sterrenstelsel wat wij kunnen zien met ons naakte oog.
Andromeda galaxy.
En?
Andromeda. Andromeda, Andromeda.
Okay, that is okay.
When I was in school, it was the closest galaxy to our galaxy.
Toen ik nog op school was, was het het dichtste sterrenstelsel wat bij ons sterrenstelsel staat.
Well, it wasn't. It just we didn't know about the closer ones then.
Het was het niet, maar dat is het enigste wat we toen wisten.
That is 2.5 million light years away.
Dat is 2.5 miljoen lichtjaren weg.
At the speed of light.
Met de snelheid van het licht.
It takes Celia 2.5 million years to get there.
Zou het Celia 2.5 miljoen jaren duren voordat ze daar zou zijn.
And there's lots more out there.
En dan is er nog veel meer.
The heavens are telling the glory of God.
De hemelen vertellen Gods eer.
And their expanse is declaring the work of his hands.
En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.
His power and divinity.
Er is heel veel kracht in het goddelijke.
The first 6 verses are all about that.
De eerste 6 versen die gaan over dat principe.
Starting in verse 7 of Psalm 19.
Als we dan kijken naar vers 7.
The topic changes.
Wordt het anders.
The law of the Lord is perfect, restoring the soul.
En dat begint bij ons in vers 8. Maar dat
testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
De wet des Heeren is volmaakt, zij verkwikt de ziel.
The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart.
De bevelen des Heeren zijn waarachtig, zij verheugen het hart.
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.
Het gebod des Heeren is louter, het verlicht de ogen.
Verse 10 says they are more desirable than gold.
Vers 10 zegt dat ze kostelijker zijn dan goud.
Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
Zoeter dan honing, ja dan honing zijn uit de raad.
Moreover, by them is thy servant warned.
Ook laat uw knecht zich door ernstig vermanen.
In keeping them is their great reward.
In het houden ervan ligt rijk
Where
beloning.
Is the reward?
Daar is de beloning.
Is the reward in looking at the galaxy?
Is de beloning naar het kijken van de sterrenstelsel?
Is the reward in God's word?
Of is het in het woord, in het houden van Gods woord?
Notice how God is referred to in these verses.
Kijk eens naar hoe God gerefereerd.
I don't know how the Dutch Bible does it.
Ik weet niet hoe de Hollandse Bijbel het doet.
But in the English Bible, in verses 7 through 14.
Maar in de Engelse Bijbel in vers 7 tot en met vers 14.
We have the word Lord in uppercase letters.
Hebben we het woord Heere in grote letters.
And that is the translator's way of telling us that what is in the text here.
En dat is de manier van degene die het vertaald heeft.
Is actually the name of God.
Is de naam van God, de eigen naam van God.
Yahweh.
Jehovah.
Whereas in the first 6 verses, God is referred to by the generic term.
Waar in de eerste 6 versen, daar wordt God gerefereerd naar met een meer generaal, met een algemeen.
The same word algemene benaming. The same word that would be used of the true God or of pagan gods.
Dus hetzelfde woord wat gebruikt zou worden voor de ware God, maar ook voor de afgoden.
In other words,
in andere woorden,
we can look at the creation.
We kunnen naar de schepping kijken.
And we can know there is somebody powerful and divine.
En we kunnen zien dat er iemand is die goddelijk is.
We can be amazed.
We kunnen versteld staan.
But we don't know who he is.
Maar we weten dan nog niet wie
and
hij is.
And we don't know how to become connected to him.
En dan weten we ook nog niet hoe we met hem in contact kunnen komen.
If we want to become connected to him.
Als we in contact met God willen komen.
So that we know who he is.
Om te weten wie die is.
So that we know him by name.
Zodat we hem bij naam kunnen kennen.
So that we have a personal relationship with him.
Zodat we een persoonlijke relatie met hem kunnen hebben.
We get that from his word.
Dat krijgen we vanuit het woord.
His law, his precepts.
Zijn wetten, zijn verordeningen.
His teachings.
Zijn leringen.
The kinds of things that people call religion.
De dingen die de mensen religie noemen.
People want spirituality without obligation.
Mensen willen geestelijkheid zonder consequenties of zonder verantwoording.
We're not going to become connected with the God who made us that way.
We kunnen niet in contact komen op die manier met de God die ons gemaakt heeft.
Very briefly, Proverbs chapter 1, verses 20-23.
Spreuken hoofdstuk 1. Proverbs, right?
Proverbs chapter 1, verse 20-23.
Spreuken 1:21-23.
I think this is a true statement.
Ik denk dat dit een hele zuivere uitspraak is.
Well, of course I do. It's the word of God.
En opnieuw, natuurlijk geloof ik dat, want het is het woord des Heren.
But when I start thinking about people groping around trying to find God.
Maar als ik denk aan mensen die al tastende proberen God te vinden.
And Paul says he's not very far from any one of us.
Paulus zegt hij is niet ver van een ieder van ons.
God is not hard to find.
God is niet moeilijk te vinden.
If we'll find him where he has revealed himself to us.
Als we hem zoeken waar hij zichzelf heeft
gedaan. It's not a secret.
Het is geen geheimenis.
Wisdom shouts in the streets.
Wijsheid die huilt in de straten.
That's what verse 20 says.
Dat is wat vers 20 zegt.
At the head of the noisy street, she cries out.
De wijsheid roept luide op de straat.
At the entrance of the gates in the city, she utters her sayings. How long, O naive ones, will you love simplicity and scoffers delight themselves in scoffing and fools hate knowledge?
De wijsheid roept luide op de straat. Op de pleinen verheft zij haar stem. Op de hoek der rumoerige straten roept zij. Bij de ingangen der poorten in de stad spreekt zij haar redenen. Hoe lang zult gij onverstandigen het onverstand liefhebben? Zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben en dwazen de kennis haten?
In conclusion, let me make these observations.
In conclusie, laten we nog een aantal punten benadrukken.
Talk of spirituality is evidence of man looking for a connection to something.
Het feit dat mensen over spiritualiteit spreken is een bewijs dat men op zoek is om in verbinding te komen met iets dat hen een doel geeft.
But to what? He doesn't know.
Maar wat? Hij weet het op dat moment niet.
The Bible is the revelation of the God who made us.
De Bijbel is de openbaring van God die ons heeft gemaakt.
Some of those early quotes about spirituality talked about a path.
Een aantal eerdere quotaties die we gezien hebben, die spraken over een bepaald pad.
If I come and ask you, Dirk, where's the path?
Als ik Dirk zou vragen, Dirk, waar is het pad?
Your question is going to be, to where?
Dan zou zijn eerste vraag naar mij zijn, naar welk pad?
And I said, I don't know.
En dan zou ik zeggen, ja, dat weet ik niet.
I just want to know where the path is.
Ik wil gewoon weten waar het pad is.
Well, you can tell me any path.
En je zou me elk pad kunnen aanwijzen.
Where am I going to end up?
Waar zou ik dan uitkomen?
Where we need to end up is reconciled to the God who made us.
Waar we moeten uitkomen bij de God
and
die ons gemaakt heeft.
The Bible reveals the path back to him.
En hij openbaart de weg terug naar hem.
Man wants to look inside himself sometimes and find meaning to life.
De mensen willen binnen in zich kijken en de betekenis van het leven vinden.
Jeremiah 10:23 says this.
Jeremiah 10:23 zegt dit.
O Lord, I know that the way of man is not in himself.
Daar zegt Jeremia dat hij weet dat de mens de weg niet in zichzelf heeft.
It is not in man that walketh to direct his steps.
Het is niet de mens die wandelt om zijn eigen stappen te bepalen.
So what is the path?
Wat is het pad?
Well, that's easy.
Het is eigenlijk heel makkelijk.
Jesus said.
Jezus zegt.
I am the way, the truth, and the life.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
No one comes to the Father but by me.
Niemand komt op de Vader dan door mij.
All of the talk about spirituality will not do anyone good.
Al het spreken over spiritualiteit zal niemand goed doen.
Unless they are connected back to God.
Totdat ze zichzelf verbinden met God.
And Jesus is the only way we can do that.
En Jezus is de enige weg om daar te komen.
And he has given us rules.
En hij heeft ons principes gegeven.
Obligations.
Dingen die we moeten vervullen.
And things like a church.
En dingen zoals de gemeente.
Association of other people, God's children.
Om samen te komen met Gods kinderen.
Because God in his wisdom.
Want God in zijn wijsheid.
Understands our need.
Weet dat wij een nood hebben.
Help from one another.
Dat we hulp nodig hebben van elkaar.
And then people say.
En dan zeggen mensen.
I don't want church, I just want spirituality.
Ik wil de gemeente niet, en?
I just want spirituality.
Ik wil alleen maar spiritualiteit.
Whatever path they're on, they don't know where it's going.
Welk pad ze ook maar bewandelen, ze weten niet waar ze naartoe gaan.
Well, thank you. I should not have taken that extra time.
Dankjewel.
I shouldn't have taken the extra time to talk about spirit and truth.
Ik had eigenlijk die extra tijd niet hoeven te nemen om over geest en waarheid te spreken.
A little lapse of self-control on my part.
Een klein stukje zelfcontrole wat ik niet helemaal in de hand had.
But I hope maybe it was an insight that you'll find useful in some way.
Maar ik hoop dat de les woorden hebben gebracht die interessant zijn.
Thank you.
Dankjewel.